747 Alpha Mike, is ready for departure.
Nachtvluchten. Met Nora Romanesco.
Goedemorgen en welkom bij het laatste uur van onze uitzending deze week. Met de welluidende titel Nachtvluchten Kinderspel. Handenbinders, geldverslinders, branischoppers, tranentrekkers, deugnieten, hartendieven, prinsjes, poppendijntjes en oogappeltjes. Kinderen. Voor velen het mooiste en moeilijkste levensdoel. 4 zaterdagen lang, van selectie tot conceptie, van geboorte tot opvoeding, van adoptie tot adolescentie. Een kinderhand is gauw gevuld. De ouderhand laat los en houdt het hart vast. Vanochtend bij het persoonlijkheids- en ontwikkelingspsycholoog Dr. Ewald Vervaat het spits af. Ewald Vervaat kwam op 13 november 1949 ter wereld in een klein plaatsje onder de rook van Terneuzen, genaamd Westdorpen. Deze liefhebber van onder meer fluiten en fietsen specialiseerde zich in de ontwikkelingspsychologie van kinderen tot en met 8 jaar en schreef hierover de boeken Groeienderwijs en Naar school. Wij zijn bijzonder blij met zijn komst op dit vroege tijdstip naar de studio. Welkom, dokter Vervaat, mag ik Ewald zeggen?
Uiteraard.
En we gaan gewoon tutoyeren, toch?
Zeker.
Ja, want jij bent pas 59?
Ja.
Ja, dus dan mag dat. Ja, hoewel. Ook al heb ik hier oudere gasten zitten, zo ergens in de 80, dus daar ben je nog lang niet.
Nee.
Dan geven ze er toch vaak de voorkeur aan om getutoyeerd te worden. Is dat misschien iets van nu? Want vroeger waren we toch wel wat formeler, geloof ik. Hè?
Ja, dat is natuurlijk allemaal heel erg veranderd. Hè? Dat is zo, ja. In de kinderjaren werd er altijd excellentie tegen de minister op televisie gezegd bij een interview. En nou, het gaat er nu wel eens ruwer aan toe.
Ja. Wat zei jij tegen jouw ouders?
In het Vlaams. Ik ben in het Vlaams opgevoed, Oost-Vlaams. Een dialect van het Gents. En ge, we hebben een ge-vorm. En dan ken je u en jij vorm ken je eigenlijk niet, een ge. Zoals in het Engels is het allemaal you bij ons, ja. Ge.
Ja, dat ge, ik vind dat daar een beetje een soort onduidelijkheid over bestaat. Want in Brabant, ja, waar ik ben opgegroeid, daar gebruiken wij het ge inderdaad voor intieme vrienden. En de wat intiemere kennissen en ook tegen je ouders. Mm-hmm. Terwijl het in het Nederlands ge en gij,
ja,
vrij verheven klinkt.
Zeer.
En dus vanuit het Nederlands denken, algemeen beschouwd Nederlands, wordt het dan sneller gecategoriseerd als een hele beleefde vorm. Maar wij zouden niet zomaar, ja, tegen de pastoren zeggen, je kunt nou je mond wel dicht houden, want de preek was lang genoeg.
Ja, weet je, het is heel moeilijk, vind ik, om vanuit om over je eigen dialect na te denken. Een paar jaar geleden gaf een vriend van mij het voorbeeld dat, wij zeggen natuurlijk in het Nederlands, hij wast zich. En toen die me vertelde dat in heel veel dialecten, dat je zegt, hij wast hem. Hè, dus dat, omdat het woord zich komt uit het Duits vandaan. Toen zei hij, wat vreemd. En toen ben ik eens gaan nadenken later, hoe zeg ik dat nou in het Oost-Vlaams, in mijn eigen dialect. En wij zeggen, ik zeg zelf in mijn dialect, hij wast hem. En dat hij zichzelf aan het wassen is dus. En niet iemand, niet zijn zoon bij wijze van spreken. Dus je denkt over je dialect niet na. Tenminste, ik niet normaliter. Dus ik zei dat nou wel. Ja, je zegt zeker ge. Maar of je nou ook tegen de pastoor ook ge zou zeggen, dat weet ik eigenlijk niet zo gauw.
Nee, omdat het een intieme aanspreekvorm is bij ons in het Brabants dan. Ja, en niet, ja, eentje die je zou gebruiken bij personen waar je normaal gesproken u tegen zou zeggen.
Ja. Nou ja, ik zou dus over, ik zou gewoon, je zou mij moeten horen praten met mijn familie, want ik kan niet zo makkelijk tegen een vreemde in mijn dialect gaan praten. Als ik een vreemd iemand zie, waarvan ik weet uiteraard dat die Nederlandstalig is, dan begin ik Nederlands te praten en niet in mijn dialect. Terwijl als ik mijn moeder zie of spreek of zag, ze leeft nu niet meer, dan, ik kan tegen haar geen Nederlands praten, of tegen mijn broers bijvoorbeeld, kan ik geen Nederlands praten. Ik praat meteen dialect.
En begin je niet na te denken over je eigen dialect en wat daar de charme van is of wat daar de, ja, wonderlijke dingen van zijn, zodra je juist met een ander taalgebruik in contact komt?
Nee, want bij mij niet in ieder geval. Ja, je schrijft het bijvoorbeeld niet. En natuurlijk een heleboel van het Nederlands ga je realiseren doordat je het opschrijft natuurlijk. En mijn dialect schrijf ik niet. Ik zou niet weten hoe ik het zou moeten doen.
Misschien wanneer je langer tegenover mij zit, want je bent hier tot 7 uur in de ochtend. dat je dan wel een klein stukje dialect durft te doen.
Oh.
Kunt doen.
Is dat je voyeuristische, maar dan met het gehoor, je auditieve kant, je auditoristische kant?
Nou, zo kan het worden genoemd, ja. Ik vind het altijd wel leuk om te horen. Ja,
ja, maar dan zou je me dus, dan zou ik spontaan, dan zou ik het, ja, het is heel raar. Het is heel vreemd eigenlijk.
Ik vind het ook heel sterk dat iemand...
Jij kunt zomaar dialect praten.
Persoonlijkheid in het taalgebruik zit. Hè? De manier waarop iemand spreekt vind ik heel veel persoonlijkheid in zitten.
Uiteraard, natuurlijk. Je bepaalt, ja, uiteraard. Het is iets van jezelf. Je eigen zinsvorming hoort bij jou.
Nee, ik zou dat goed kunnen hier. Zo, een beetje... ja, het is een beetje Telburg, maar dat vind ik niet zo schoon. Dus, Oosterwijk.
Is dat Oosterwijk?
Ja, het is Oosterwijk.
Dicht bij Tilburg, dacht
Allee,
ik.
Alleen, nee, Telburg.
Nou, daar kan het wel. De schoonste staat van het land, zeggen ze toch, ja, zoiets.
Ja, ze zeggen dat het een beetje een pareltje van Brabant is, hè?
Ja. Ja, nee. Oké, wie weet, als het komt, komt het.
Verloochening, dat wordt wel eens tegen mij gezegd. Omdat ik het Brabants eigenlijk niet meer gebruik.
Ook
dus ik verloog mijn roots.
Ook niet bij je familie?
Ik word zelfs boos in algemeen beschaafd Nederlands. Ik maak ruzie in algemeen beschaafd Nederlands.
Maar, sorry, ik weet niet of je ouders en of de broers en zussen nog leven, maar spreek je dan ook, je spreekt met je familie in Nederlands? Geen Brabant.
Geen Brabant.
Ja, oké, maar ben je ze ook opgevoed?
Nou, wel enigszins met een Brabants accent, zeer zeker, ja.
Ja.
Ik heb een aantal broers, waarvan er twee sowieso echt wel dat accent nog heftig hebben.
Ja. Ik ben daar toch Nederlands met ze. Nee, ik spreek met mijn broers Vlaams.
In wat voor gezin ben je opgegroeid? Want we hadden het er al even over. Inderdaad, in Westdorpen geboren.
Westdorpen, ja, inderdaad.
Wat voor gezin?
Mijn vader was landbouwer. En met wel twee koeien voor eigen gebruik. En ook altijd één varken, dat werd zo rond Sinterklaas geslacht. En twee paarden. Mijn vader werkte niet graag met de tractor, het liefst met de paarden. En ik heb twee broers, ik ben de middelste van de drie. En wij moesten wel altijd om het vakantie aanpakken. Vakantie was voor ons geen vakantie eigenlijk. Vakantie was voor ons werken.
En als kind zijnde...
Ja.
Word je dan ook al meteen geconfronteerd dus met die hele, laten we zeggen, biologische, natuurlijke kant van het leven. Een varken waar je je aan kunt hechten, misschien wordt ze gewoon lekker toch geslacht.
Nou, dat
Hoe was dat?
Zagen we niet. Dat zat altijd in een hok, dat zagen we eigenlijk niet. Dat zagen we eigenlijk niet.
Het moest gevoederd worden,
maar,
neem ik aan.
Ja,
dus...
maar dat deed mijn vader. Dat deden wij niet, dat deed mijn vader. Maar... Nou, als kind hecht je natuurlijk wel aan kuikentjes en aan veuletjes en zo. Dat is natuurlijk heel erg leuk voor een kind. Maar ik heb ook altijd als kind, zolang ik weet, slachtte mijn vader om de zoveel tijd 12 hanen of zo. Die gingen dan de diepvries in. Dus, en ja, dan werden die op een houtblok gelegd en dan kopte van afgekapt. En dan liet hij ze los en dan fladderden ze zo nog een meter of 5 of 15 weg. En dat heb ik als kind, de meeste stedelingen vinden het vreselijk als ik dat vertel. Maar ik heb als kind, weet ik niet anders, dan om de zoveel maanden, werden er 10 à 15 hanen geslacht.
Dus, Waren daar speciale recepten voor hanen? Want ik geloof dat ik uit mijn jeugd eigenlijk hoofdzakelijk de geslachte kippen naar binnen
kippen.
Werkte. Ja, of het nou soepkippen waren, die dus te taai waren om te eten en langdurig getrokken moesten worden in bouillon. Of gewone kippen, maar hanen aten wij niet.
Oh. Nou ja, ik weet niet.
Voor zover ik mij herinner.
Ik heb nooit geslachtcontrole bij ze gedaan. Maar er werd altijd over gesproken als haan. En ik kan me ook wel voorstellen dat je hanen die nou eenmaal geen eieren leggen, dat je die meer voor het vlees gebruikt. Ik zou het niet weten. Ik kan ze ook niet meer vragen, want ze leven allebei niet meer.
Ze leven allebei niet meer?
Nee. Maar misschien dat mijn jongste broer dat weet. Die woont op de boerderij.
En heeft hij de zaak overgenomen?
Hij is ingenieur in Wageningen en heeft het bedrijf overgenomen. En hij heeft daarnaast ook een showroom met Litouwse tuinmeubelen. Wat zeer floreert, een heel goed lopend bedrijf is dat.
Wat een prachtige combinatie.
Ja, is het ook wel, ja. Denk ik wel.
Hebben alle drie de zoons dat
in jouw gezin, dat
ze zo veelzijdig zijn? Want jij bent dus ontwikkelingspsycholoog, maar daarnaast ben je ook kernfysicus, las ik ergens.
Ja.
Denk ik, hoe combineer je al die verschillende dingen?
Nee,
dat
combineer ik niet
leven.
Echt. Dat combineer ik niet echt. Nee, ik Nou, maar eerst, mijn oudste broer die is, boekhoudkundige. En ja, die is daar. Ja, mij zou het. Ja, we doen alle drie heel verschillende dingen. En mij zou dat ook helemaal niet liggen. Ik ben economisch niet goed aangelegd. Zo met zo'n die tuinmeubelen. Ik vind het prachtig om te zien. En, maar dat zou ik niet kunnen. En ja, en zij zouden ook weer niet, denk ik, dat onderzoek doen met kinderen enzovoorts. Maar het verband wat je legt, of waar je naar zoekt tussen natuurkunde en psychologie. Ik op mijn middelbare school dacht ik, ik ga psychologie studeren. Maar toen vertelde ik dat tegen een paar leraren. En die zeiden, nou kom op, dat is geen studie, dat moet jij niet doen. Je hebt veel te veel talenten voor wiskunde en natuurkunde. Nou ja, en aangezien ik verder ook geen psycholoog in de familie of... Kijk, in het begin jaren 60 kende je een psycholoog eigenlijk niet natuurlijk. Ik ben in 68 afgestudeerd.
Was dat ook nog omdat het misschien een beetje taboe sfeer was? Je sprak niet met mensen over of je wel of niet een psycholoog ergens voor nodig had.
Maar dat is pas vanaf de jaren 70 opgekomen natuurlijk. In de jaren 60 was het echt een uitzondering. Als je natuurlijk naar een psycholoog... Nu worden bij allerlei zaken worden een psycholoog gehaald. Dat was natuurlijk in de jaren 60 absoluut niet zo.
Dus wellicht had het ook niet zoveel toekomst?
Nee. Dat had ook niet zoveel nut. En, dus nou goed, ik kende niemand die dat deed. Het is ook heel belangrijk dat je met iemand kunt identificeren natuurlijk. Dat had ik niet. En ja, ik was heel goed in wis- en natuurkunde. En dan ben ik dat maar gaan doen. En maar tijdens die studie, je komt dan natuurlijk toch anderen tegen die dat dan wel doen, psychologie. En ik vond het altijd heel leuk om met hun te praten. En ja, toen heb ik toch besloten toen ik bijna afgestudeerd was, van ik maak mijn natuurkunde af, maar ik ga dan toch alsnog psychologie doen.
Waren dat op dat moment ineens de identificatiemodellen? Dus die mensen waarmee je sprak, waardoor
ja, want dan krijg je
meer
natuurlijk
beeldvorm
een gezicht.
Kwam.
Dan krijg je
ja.
natuurlijk een gezicht. Dan krijg je een gezicht. En je gaat natuurlijk ook meer erover lezen. En ik was wel ruim geïnteresseerd. Ik was niet alleen met wiskunde en natuurkunde bezig. Ook politiek interesseerde me erg veel. En talen interesseerde me heel erg veel. Ja, en ook psychologie, theologie, dat soort zaken niet. Had ik toen eigenlijk een beetje minachting voor. Het is nu anders. Ik vind het nu heel interessant eigenlijk. Allerlei dingen die met theologie en het goddelijk enzovoorts te maken hebben.
Hoe is die omwenteling tot stand gekomen?
Door Jomanda. Door Jomanda.
Door Jomanda.
Ja, de Jomanda.
Aldus Ewald Verwaat, hier op Radio 1 bij Nachtvluchten, door Jomanda. Nou, daar wil ik graag alles over weten.
Is het echt waar? Heb je iets over gelezen?
Ik heb er wat over gelezen in de voorbereiding, ja. Je interesse was onder meer gewekt doordat een jonge dame in Vlaanderen plotseling zou zijn gaan zien en daarvoor blind was. En dat had alles met Jomanda te maken. Tenminste, zo had Jomanda dat vermeld.
En toen dacht ik van nou breek mijn klomp, wat krijgen we nu? Want ik zag natuurlijk toch in mijn omgeving dat ook zelfs onder gestudeerden, mensen die ik zelf hoog achtte wat hun intellect en hun inzichten betreft, dat ze daar waarde aan Jomanda, daar gebeurde wat. En toen noemden ze een naam. Ik dacht, daar ga ik achteraan. En ik dacht, op dat moment wilde ik het alleen maar bij deze Mieke de Katten, zo heette dat meisje, laten. Maar ik ben van het een en het ander gerold. En op een gegeven moment dacht ik, kom, ik ga er een boek over schrijven. En via via Jomanda. Kijk, Jomanda hoort tot de esoterische stromingen. Boeddhisten en Hindoes horen dat niet graag, maar ze horen tot dezelfde familie. Jomanda is daar een hele platte versie van, maar Jomanda hoort tot de esoterische stromingen. En dat ben ik in de gaten gaan krijgen. En ook daardoor dat het katholicisme en het protestantisme eigenlijk heel wetenschapsvriendelijk zijn. Esoterische stromingen zijn eigenlijk niet zo gunstig voor wetenschapsontwikkeling. Ze zijn wel heel gunstig voor het vinden van gemoedsrust. En voor verdraagzaamheid. Juist die andere religies van een persoonlijke God, zoals het christendom, het jodendom en de islam, zijn meestal niet zulke verdraagzame religies, in beginsel althans niet. Dat zijn ze wel geworden voor lieverlee. Maar daar ben ik toch aan zien dat dat westerse christendom, het katholicisme en het protestantisme, dat de toch de wortels van de wetenschapsbeoefening, denk maar aan die kloosters die... die scriptoria hadden, hè, het monnikenwerk, die boeken overschrijven, dat deden zij. En niet alleen de bijbels Bijbelcommentaren, maar ook van Plinius en Homerus enzovoorts. Dus totaal niet theologische en niet religieuze geschriften werden overgeschreven door hen. En dat was toch omdat vanuit het katholicisme al heel vroeg, of vanuit de middeleeuwen, een zekere interesse voor geleerdheid en voor een zekere ook een wereldvriendelijkheid. Dat de wereld mooi, dat de schepping iets goeds heeft. En dat is ook iets bijzonders heeft om te bestuderen.
Maar even losgekoppeld van de wetenschap,
ja,
die dan in jouw ogen vriendelijk is vanuit dat geloof, minder vanuit...
Nee, wacht, ik heb gezegd dat het katholicisme en het protestantisme zijn wetenschapsvriendelijk.
Wetenschapsvriendelijk, inderdaad.
En wereldvriendelijk.
Maar, ja, maar even los daarvan kan ik mij ook zo voorstellen dat het voor een psycholoog en voor de psychologie op zich ook zo interessant is,
ja,
om te achterhalen wat mensen daar voor zichzelf...
Ja,
uithalen.
Absoluut.
En hoe ze hun psychologisch leven,
ja,
wellicht weten te verbeteren. En zo'n Jomanda is natuurlijk ook een voorbeeld. Daar kan maar best van alles gebeurd,
ja,
zijn.
Ja. Maar absoluut. Ja, maar
met
wacht,
heel
wacht.
Veel mensen.
Ja, ja, ja. Maar op welk vlak hebben we het nu over?
Ja.
Hè? Ik zeg altijd, Jomanda is goed voor liefdesverdriet en rouw en dat soort
dingen. Precies.
Voor iemand die erin gelooft. Ik, ja, zal altijd tegen mensen zeggen, geloof niet in Jomanda.
Een god kan ook heel fijn zijn voor iemand die, ja, erin gelooft, want die vindt daar heel veel troost, of de angst voor dood is weg,
ja,
of wat dan ook.
Zeker, maar dan ben ik, ja, helemaal, dat daarvoor dus, ja, zoals zoveel mensen in de jaren 70 en 80 was ik een beetje religie onvriendelijk zelf, religie vijandig, ik spotte daar eigenlijk ook wel mee. Maar ik ben daardoor toch gaan zien dat door Jomanda, niet zo door haarzelf, maar door met haar patiënten, met cliënten te praten, nou, dat ze een betekenis voor die mensen had. En dat recht moet je haar ook geven. En ik vind het ook nu, als ik even op de actualiteit mag inhaken.
Zeker.
Ik vind die rechtszaak die nu tegen haar gaande is, een aanfluiting voor de Nederlandse rechtsstaat. Hè? Jomanda wordt daar behandeld alsof zij een medicus is en alsof het medische tuchtrecht voor haar zou gelden. Dat ten eerste, en zij is dat niet, zij wordt op een troon geplaatst waarop ze niet zit. Zij mag op geen enkele wijze, vind ik, als medica worden aangesproken en dat ze hier dus iets had moeten doen wat ze nagelaten zou hebben, dat ten eerste. En ten tweede, Sylvia Millekam was volledig bij goede zinnen en was volledig toerekeningsvatbaar. Vrienden en kennissen die haar
in hoeverre
zeiden,
ben je toerekeningsvatbaar? En dat vraag ik aan de psycholoog.
Maar dat weet
wanneer
niemand.
Je gediagnosticeerd bent met die vorm van kanker. En het zou wel eens zo kunnen zijn dat je het leven erbij moet laten. In hoeverre ben je dan heel toerekeningsvatbaar? Of kun je door tussen aanhalingstekens misleiding de verkeerde kant op getrokken worden?
Nee, want vrienden en kennissen zeiden tegen Sylvia, begrijp ik van haar vriend Nol en van haar moeder uit de pers. Ik heb met die mensen niet rechtstreeks gesproken. Dat ze tegen vrienden en kennissen die tegen Sylvia zeiden, van Sylvia, wordt het nou eens niet tijd dat je naar een kankerspecialist gaat enzovoorts. Nou, daar zei zij tegen, als je dat nog één keer zegt, dan zet je het huis uit. Dan kom ik niet meer bij je langs. Ja, wat moet je dan? Wij zijn, of we het leuk vinden of niet, Nora, tot op een bepaald punt zijn wij onbereikbaar voor elkaar. Dat kunnen we leuk vinden of niet, maar het is gewoon zo. Als ik in een secte wil gaan zitten, wat ik
dan
niet doe.
Dat jouw beslissing en vanaf dat moment.
En dan kunnen miljoenen mensen nog zeggen, doe dat nou niet. Maar zo is het toch, er zitten toch mensen in secten. Die zitten er toch in.
Zijn mannen bereikbaarder of minder bereikbaar dan vrouwen? Vice versa. Is daar een groot verschil aan te merken?
Ik denk anders. Ik denk dat mannen op een andere manier bereikbaar zijn dan vrouwen. Ik denk dat vrouwen eerder bereikbaar zijn via iets emotioneels. En mannen eerder via iets rationeels. Maar dat praat ik heel zwart-wit en dat is ook heel algemeen bekend.
Hoe bereikbaar
daar
ben
hoef
jij
je,
eigenlijk?
Daar hoef je...
Hoe bereikbaar ben jij?
Ik ben heel eigenwijs, Nora. Ik ben
eigenwijs?
Heel eigenwijs.
En is dat synoniem voor onbereikbaar?
Met een aantal dingen wel, ja. Maar dat zeg je dan
zoals,
ook eerlijk.
Zoals, bijvoorbeeld?
Nou, bijvoorbeeld in wetenschappelijk opzicht of ik een test zal gaan afnemen. Ik doe proeven, maar geen testen. Dus een test in de zin van met puntschalen en dat je dan gemiddels bepaalt en afwijkingen van het gemiddelde, dat doe ik niet. En dat is geen kwestie van koppigheid, zoiets van dat een kind dat zijn glas melk niet wil opdrinken, van hey, ik wil geen test doen. Nee, maar ik heb goede reden om dat niet te doen. En ik sta open voor mijn ongelijk in deze. Maar als de aanhangers van de testgebeuren dat die moeite niet nemen om dat alleen maar aankondigen, alleen maar verkondigen, Vervaat heeft ongelijk, we hebben gelijk, en verder daarbij laten, ja, dan blijf ik mijn weg gaan. Te meer omdat ik met de methode die ik volg, van het proberen te begrijpen van onbegrepen verschijnselen bij kinderen en daar een verklaring voor proberen te geven en die verklaring natrekken, heb ik hele nieuwe verschijnselen ontdekt die ik 20 jaar geleden ook nog niet had gezien. Dus de weg die ik ben gegaan, daar ben ik dan een beetje onbereikbaar in die zin van wel beredeneerd onbereikbaar.
Aldus Ewald Verwaat, maar ja, Ewald Verwaat zelf. Ja, daar ben ik zo benieuwd naar dan.
Wat
niet getrouwd,
weten?
Alleen gaand, geen kinderen, of wel?
Nee.
Ja.
Nee, maar,
heeft dat te maken met een bepaalde vorm van onbereikbaarheid? Misschien in emotioneel opzicht?
Dat zou misschien wel kunnen. Ik denk wel dat er een verband bestaat tussen gedreven wetenschapper zijn aan de ene kant en mijn burgerlijke staat aan de andere kant. Dat denk ik wel, ja. Maar ik zou niet weten wat er het eerste is, kip of ei kwestie, denk ik. Ik denk dat iemand die natuurlijk heel erg in zijn relatie opgaat en daar kinderen bij krijgt als die met een vrouw getrouwd is of samenwoont. Ja, dat vergt natuurlijk al zoveel tijd van je, dat je wat ik heb gedaan, heel intensief kinderen volgen. Eerst 28 en toen 20. Ja, daar blijft er heel weinig tijd voor. Of je moet je gezin gaan verwaarlozen. Nou, ik denk dat ik dat ook niet opgebracht zou hebben om mijn kinderen dan te gaan verwaarlozen. Daar vind ik kinderen gewoon te leuk voor. En dan ga je er ook helemaal voor. Dus ik denk dat wel op een gegeven moment het een het ander versterkt heeft. Dat denk ik wel.
En dan nog steeds, eigenwijsheid, is dat dan synoniem aan onbereikbaarheid?
Eigenwijs hoeft niet verkeerd te zijn, toch? Ik glimlachte er toch enigszins bij.
Nee, Bas Haring heeft daar nog een uitleg over gegeven. Dat er verschillende vormen van eigenwijsheid waren.
Ja.
Dus de filosoof Bas Haring.
Ja. Ik heb een deel van de uitzending, maar dat heeft hij waarschijnlijk aan het slot verteld. Want het
was je slaapgevallen?
Nee,
dat durf je toch niet te zeggen?
Toen belde iemand. Nee, want ik heb het op internet later beluisterd. Nee, zo vroeg sta ik niet op, Nora. Ik moet je teleurstellen.
Ging dat? Ja, je bent op een boerderij opgegroeid. Dat is 's ochtends om 4 uur begint het leven.
Nee. Dat, als het aan mijn vader had gelegen, hadden wij inderdaad ook waarschijnlijk wel om 6 uur of 6:30 op moeten staan. Met mijn moeder, zei van nee, ze zit in hun opgroei. En we mochten pas, meen ik, om 7:30 of 7:45 gewekt worden. Dus,
wat een lieve vrouw was die moeder dan.
Ja, maar zijn moeders toch altijd
de meeste wel, hè?
Jawel.
Ja. Nu we daar toch even zijn, want wij gaan altijd op zoek naar een historisch fragment in het Nederlands Archief voor Beeld en Geluid, uitgezonden precies op de dag van jouw geboorte.
Vertel eens.
Dus toen die lieve moeder van jou aan het werpen was.
Mm-hmm.
Want dat is het begin, hè, van het kinderleven en het leven voor de rest. Nou, we hebben inderdaad wat gevonden. Hè, 13 november 1949.
Oh, vertel eens.
Ja, het is eigenlijk wel leuk omdat je iets meer respect hebt gekregen ook voor het geloof. Het is namelijk het 25-jarig bestaan, of niet het 25-jarig bestaan, maar dat het 25 jaar geleden was dat de NCRV voor het eerst uitzond.
Is het echt waar?
Het is echt waar. En op 13 november 1949 werd dat dus uitgezonden. Ik heb dat even moeten inkorten, want het duurde 8 minuten en 45 seconden. Dat vond ik wat lang. Maar we gaan er toch even naar luisteren, want dit is jouw geboortedag. Ewald Verwaat, 13 november 1949.